Goedemorgen, broeders en zusters, lieve mensen. En het is verheugend en bemoedigend om hier te zijn, om u zo te zien. En er is ook nog wat ruimte in deze goed geventileerde ruimte. Dus voor degenen die vanmorgen afgestemd hebben, die meeluisteren via de livestream, mocht u nog overwegen om ook te komen een volgende keer, dan zijn er nog plekken vrij. Mooi dat u op deze dienst hebt afgestemd en ook Gods zegen toegewenst. We gaan vanmorgen verder in het boek Hebreeën. Een boek wat mij blijft verbazen. Maar dat is ook geen wonder als we weten wie het geschreven heeft. De auteur, de hemelse auteur, geleid door de Heilige Geest. We gaan verder met geloofsgetuigen. En vanmorgen is het de vierde geloofsgetuige aan de beurt. En dan denkt u misschien, alleen de vierde, daar zit niet erg veel vaart in. Maar het is wel een hele bijzondere getuige waar we toch wat meer tijd voor mogen nemen. We lezen vers 8 tot en met 19 van het 11e hoofdstuk. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan, zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land, en heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob, de mede-erfgenamen, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij, Abraham, verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat ze hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. En bij deze tekst wil ik ook nog eventjes deze tekst lezen in een andere vertaling. En ik zal daar straks nog op terugkomen, maar ik lees ook vers 11 in de vertaling van de Telos. En daar staat: door het geloof ontving hij, Abraham, hoewel Sarah zelf onvruchtbaar was, kracht om te verwekken, en dat boven de bepaalde leeftijd, omdat hij, Abraham, hem trouw achtte die het beloofd had. Dan gaan we verder met vers 12. Daarom zijn er zelfs uit één man, en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zovelen geboren als de sterren van de hemel in menigte en als het zand op het strand van de zee, dat niet te tellen is. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, laten duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. En als zij aan een vaderland gedacht hadden, van waaruit zij weggegaan waren, zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn enig geborene geofferd. tegen hem was gezegd, dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem, als het ware, daaruit ook terug. Tot zover. Vanaf de schepping tot aan deze vierde geloofsgetuige. We hebben er enkele versen over gelezen. En ik vind het wel heel bijzonder dat we in deze enkele versen de hele geschiedenis van Abraham vanaf zijn roeping tot aan zijn beproeving in beeld krijgen. En er worden ook nog een aantal feiten over het leven van Abraham toegevoegd die we niet op een andere plek en al helemaal niet in het Oude Testament lezen. Er heeft zich heel wat afgespeeld tussen de derde geloofsgetuige, waar we de vorige keer mee geëindigd zijn, in het voorjaar, Noach, en Abraham, waar we vanmorgen mee verder gaan. Kaïn, de eerste, Henoch, de tweede, Noach, de derde, en dan zijn we 10 geslachten verder. Abraham is de 20ste na Adam ongeveer. Kan er eentje meer of minder zijn. Daar moet u me niet aan houden. Er zijn honderden jaren voorbij gegaan en opnieuw maakt God een begin. Je zou kunnen zeggen een scheiding. Want als Abraham geroepen wordt, moet hij zich afscheiden van zijn familie. Is het u wel eens opgevallen dat in Gods woord heel vaak God een scheiding aanbrengt? Vanuit het paradijs, de hof werd afgescheiden. Dan lezen we in Noach dat God stopte met de toenmalige mensheid en met 8 zielen verder ging. En vanmorgen zijn we getuigen dat ook Abraham zich moest afscheiden. En een tijdje later ook nog zelfs van Lot. En uiteindelijk worden wij ook afgescheiden. Als de Heere terugkomt op de wolken, dan worden we weggerukt en afgescheiden van de wereld. Dat principe komen we regelmatig in de Bijbel tegen. Als we het hebben over Abraham, de vierde geloofsgetuige, dan is dat een persoon die pas in beeld komt als hij 75 jaar oud is. En dat gaat door totdat hij 175 jaar oud is. 100 jaar geschiedenis, 100 jaar het wandelen van een godsman, iemand die belangrijk was in Gods ogen. En dan willen we dat in 4 stukjes delen. We beginnen met zijn gehoorzaamheid. Dan dat hij inwoner is geweest in het land waar hij naartoe moest. Dat hij kracht heeft ontvangen. En dat hij Abraham Isaac offerde. Het gaat dus van de roeping tot uiteindelijk de beproeving, waarvan we weten dat Abraham die beproeving glansrijk doorstond. Maar we zien in die 100 jaar ook de groei in het geloof en in het vertrouwen van Abraham. Hij gehoorzaamde toen hij geroepen werd. De eerste 3 geloofsgetuigen werden niet geroepen om naar een andere plek te gaan. Abraham heel duidelijk wel. En op meerdere plaatsen, ik ben er 5 tegengekomen waar uitvoerig beschreven wordt dat Abraham zijn familie moest verlaten. Maar vooral in Genesis 12 en de volgende hoofdstukken. Over Abraham kunnen we heel veel lezen. Niet alleen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Als we de hoofdstukken 12 tot en met 22 in Genesis lezen, dan gaan we eigenlijk 100 jaar in de tijd vooruit. Prachtige verhalen, waarin we zien hoe het karakter van Abraham eruit ziet. Hoe hij veranderde. Dat hij toenam in het vertrouwen van God. En zien we de kenmerken die ook ons kunnen helpen en ook in ons leven zichtbaar worden als we ons vertrouwen op de Heere God stellen. Daarin is Abraham een prachtig voorbeeld. Als we denken aan zijn omgang met zijn tijdgenoten. Hoe ging Abraham om met Lot? Hoe was zijn houding tegenover de koning van Sodom? Hoe handelde hij met Hagar en Ismaël? Prachtige kwaliteiten uit het geloofsleven, kenmerken van Abraham komen naar boven. Zwakke punten, maar ook hele sterke punten. We komen situaties tegen waarin Abraham denkt God een handje te moeten helpen. Maar we komen ook prachtige voorbeelden tegen waarin hij absoluut gelooft in de Heere God. Dat voor de Heere God niets onmogelijk is. Maar lieve mensen, wat nog bijzonderder is, hoe de Heere God met Abraham omgaat. Alle verschijningen in een visioen en zelfs door engelen. Als we dit doorlezen, en dat hebben we vanmorgen gedaan, een klein stukje, dan wordt er gesproken over beloften. Niet over een belofte, maar beloften. En heel duidelijk gaat het om een belofte van nieuw land. Hij zou erfgenaam worden, een landsbelofte. Maar het gaat ook over een belofte van een groot nageslacht. Dat is ook een geweldige belofte. En als we erover nadenken, en nog eens een keer over nadenken, dan weten we dat er ook nog een geweldige belofte in zit van dat in Abraham alle gelovigen gezegend worden. Wat een geweldige beloften zijn er aan Abraham gegeven. Dan terug naar de Hebreeënbrief. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Ik heb het al gezegd, Abraham vertrok als 75-jarige. En in de tijd van Abraham werden de mensen nog best wel redelijk oud. Als we dat vergelijken met onze leeftijd. Geleidelijk aan werden de mensen minder oud. Maar Abraham werd nog 175 jaar en zijn leeftijdsgenoten werden soms nog wel ouder. Abraham ging. En het feit dat Abraham ging, had niet te maken met dat het aantrekkelijk was. De Heere God had niet gezegd van waar je naartoe gaat, daar is dit en daar is dat. Nee, hij werd geroepen om te gaan, maar hij wist niet waar hij terecht zou komen. Geen enkele bijzonderheid. Als we aan onszelf denken en we zouden aan iets nieuws beginnen, dan willen we toch op zijn minst weten of er aan onze voorwaarden wel wordt voldaan. Want je gaat niet maar zo ergens een nieuwe start maken. Dan wil je toch wel van tevoren precies weten wat je daar allemaal kunt aantreffen. Zo niet bij Abraham. Abraham luisterde en gehoorzaamde. Dat was voor Abraham genoeg. Hem werd een erfdeel beloofd. En uiteindelijk komt Abraham in Kanaan. Maar hij kreeg in zijn leven geen erfdeel. Abraham begreep dat dat nog in de toekomst lag. Dat blijkt wel als we vers 10 bijvoorbeeld nog eens een keer opnieuw doorlezen. Of vers 10. Want hij verwachtte de stad. Even zien, hij verwachtte de stad. Vers 10. Die fundamenten heeft waarvan God de bouwer en de ontwerper is. Eigenlijk wel opmerkelijk dat Abraham dat verwachtte. Je zou eerder denken dat hij verwachtte veel grond, land, waar hij de bezitter van zou worden. En dat zijn familie heel groot zou worden. Niets daarvan. In Handelingen lezen we, in Handelingen 7 lezen we, dat hij geen erfgenaam werd in zijn leven, in zijn aardse leven. Zelfs geen voetbreed aan grond heeft Abraham in bezit gehad. Toen Abraham stierf, eventjes dat we het een beetje in de tijd plaatsen, waren Jacob en Esau ongeveer een jaar of 15. Dus Abraham heeft niet zoveel van zijn nageslacht gezien. En eigenlijk is het in Hebreeën 7, hebben we het al eens een keer gelezen, ik zoek het wel eventjes voor je op, daar staat, even zien, ja, Hebreeën 7 vers 5, degene die uit de zonen van Levi, die het priesterschap ontvangen, hebben wel volgens de wet opdracht om tienden te nemen van het volk, dat is van hun broeders, hoewel die ook, en dan komt het, uit het lichaam van Abraham voortgekomen zijn. Dat heeft Abraham allemaal niet gezien. Daar lezen we niet over. Maar het is wel een feit. Bijzonder dat we dat in de Hebreeënbrief lezen. En dan kom ik bij het tweede punt, dat Abraham inwoner is geweest in het land waar God hem naartoe gestuurd had. Door het geloof lezen we in het land van de belofte. En hij verwachtte inderdaad een stad die fundamenten heeft waarvan God de bouwer en ontwerper is. Kennelijk lag zijn verwachting in de toekomst. En had Abraham al door dat hij in zijn aardse leven die belofte van land en groot nageslacht, dat dat niet zichtbaar wou worden. Hij zag in de toekomst. De vervulling zou langer op zich laten wachten. Vanuit de verte heeft hij het gezien. En hij verbleef als een vreemdeling op deze aarde. Hoe anders was het leven van Lot, als we dat met elkaar vertrouwen. Lot die zocht houvast, zekerheid in dit leven. Lot vertrouwde vooral op zijn natuurlijke ogen. En hij woonde ook in een huis en in een stad. Hier zien we ook een duidelijk kenmerk hoe mensen in hun geloofsleven stonden. Abraham die in tenten woonde. Een tent die is makkelijk op te nemen en kun je makkelijk naar een andere plek toe. Hij was een vreemdeling, een zwerversbestaan eigenlijk. Hij was wel een heddesvorst en hij was rijk als het gaat om dieren en om goud en zilver. Maar hij bezat helemaal geen grond. Hij vertrouwde op God. En dan een persoonlijke vraag aan u, luisteraars. De kenmerken van Abrahams leven, vertrouwen op God, wonen in tenten, of de kenmerken van het leven van Lot, vertrouwen op aards bezit, op een huis, op vruchtbare grond. Het is belangrijk dat u voor uzelf weet welke kenmerken uw geloofswandel kenmerkt. Want het is niet een zaak van leven en dood, dat niet. Want we lezen ook over Lot dat hij een rechtvaardige was. Maar door zijn keuzes werd zijn ziel wel gekweld. Het is niet een leven van, geen zaak van leven en dood, maar wel van schade lijden of loon ontvangen. En daarin ligt ook een mooie les voor ons. Wat kenmerkt ons leven het meest? De wandel van Abraham of de wandel van Lot? Hij verwachtte een stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en de ontwerper is. Geen verplaatsbare tent, geen werk van mensenhanden, maar van God zelf. Abraham besefte dat God iets beters voor hem op het oog had. Dat is wel bijzonder. Dit zegt iets over de rijkwijde van het geloof van Abraham. Vanuit de verte zien. Hij heeft het geloofd samen met de andere aartsvaders en begroet. Een beter vaderland, een hemels vaderland hebben we zelfs gelezen. Een stad voor hen gereed gemaakt. Als we in Hebreeën 12, in het volgende hoofdstuk, dat doorlezen, dan zien we dat daarin ook uitgelegd wordt dat deze hemelse stad duidt op het komende vrederijk. Het duizendjarig rijk waarin Gods zoon op de troon zal zitten. Maar misschien denkt u ook wel, als het gaat over die stad met fundamenten aan het nieuwe Jeruzalem, Openbaring 21 en 22. En ik denk dat het ook mag, maar ik denk ook dat we daarin zaken kunnen onderscheiden. Dat is nu niet het onderwerp, maar het zijn hemelse zaken. En als we praten over het koninkrijk der hemelen, dan weten we dat dat ook een koninkrijk is wat uit de hemel zich op aarde vestigt. En dat heeft alles te maken met de Heer Jezus, met Gods Zoon. De God in wie Abraham geloofde, liet hem hemelse dingen zien. Opmerkelijk is dat. En daar kom ik straks op terug. Dan gaan we naar het derde punt. Kracht ontvangen. Zoals al gezegd, een beetje een lastige tekst. Vers 11. Wie is er nou onderwerp in die tekst? Is dat Sarah? Of is het toch Abraham? Persoonlijk neig ik naar het laatste. En voel ik me meer thuis bij de vertaling in de Telos. Want als we de geschiedenis lezen, dan zien we dat Abraham zich duidelijk hechtte aan de belofte van God. Door zijn geloof werd dat zichtbaar, terwijl Sarah om Gods toezegging moest lachen. Genesis 18. En verder handelt vers 12 in Hebreeën 11 ook duidelijk over het nageslacht van Abraham. En niet specifiek over dat van Sarah. Juist ook het feit dat er zelfs uit één man, en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zo velen geboren zijn. Leven uit de dood. Dit nageslacht werd verwekt door een afgestorvene, lezen we hier en ook in Romeinen 4. Waarom? Opdat uit de dood het leven tevoorschijn zou komen. Zodat nieuw leven voortkwam uit de dood door Gods kracht op grond van geloof. En het geloof van Abraham ging zelfs zover dat hij ondanks zijn afgestorven lichaam, zeg maar in potentie, en de onvruchtbaarheid van Sarah, ervan overtuigd was dat God in staat was om uit hem en Sarah een kind, een zoon voor te brengen. Hij heeft daarin niet getwijfeld. Laten we Romeinen 4 erbij pakken. Er staan een paar mooie versen die heel veel over Abraham zeggen, maar ook belangrijk zijn voor ons om te lezen. We nemen een aantal versen die we nalopen. En dan begin ik bij vers. Even zien. Vers 2. Immers, als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet op God. Wat zegt de schrift? Vers 3. En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Niet omdat hij besneden was, niet omdat Abraham iets gedaan heeft, hij heeft heel veel gedaan, maar op grond van zijn geloof. En dan vers 12. En om een vader te zijn van hen die besneden zijn, voor hen namelijk die niet alleen besneden zijn, maar ook die wandelen in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham, dat hij had toen hij nog onbesneden was. Nou, dit geldt natuurlijk heel specifiek ook voor de Joden. En we moeten ook niet vergeten dat de brief aan de Hebreeën geschreven is voor Joodse gelovigen die het niet gemakkelijk hadden, maar die nog moesten leren dat de Heer Jezus niet alleen gestorven was, maar ook opgestaan en dat hij opgevaren was naar de hemel en door de Heilige Geest nieuw leven had gegeven. Wat voor Abraham de bevestiging was door de besnijdenis, dat is voor ons eigenlijk het teken, de bevestiging door de Heilige Geest die in ons leven is. Dan vers 16. Daarom is uit het geloof, opdat het zou zijn naar genade, met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht, niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook dat voor dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen. Niet uit de wet, ook niet uit de besnijdenis, maar enkel uit het geloof. Dan gaan we naar vers, even zien, 18. En hij, dat is Abraham, heeft tegen alles ingehoopt. Beseffen we wat hier staat? Alles leek de andere kant op te gaan in het leven van Abraham. Maar hij heeft vastgehouden, tegen alles ingehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat gezegd was. Zo zal uw nageslacht zijn. Vers 19, en niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud en dat ook de moederschoot van Sarah verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof terwijl hij God de eer gaf. Hij was er te volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. Een prachtig getuigenis over Abraham. Maar dit geldt voor ieder die in de voetsporen van Abraham wandelt en die met hetzelfde vertrouwen in God gelooft. Maar lieve mensen, laten we ook duidelijk zijn. Ook Sarah heeft kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren. Zeker gezien haar hoge leeftijd, 90 jaar. En dan staat er weer zo mooi omschreven, dan wordt Abraham als het ware weer bemoedigd, terwijl de omstandigheden de andere kant opwezen. Dan lezen we zo velen geboren als sterren van de hemel in menigte en als het zand op het strand van de zee, dat niet te tellen is. Voor Abraham onbegonnen werk om dat te tellen. En als we daaraan denken, dan is dat in eerste instantie het talrijke nageslacht van het volk Israël. De kinderen, de afstammelingen van Isaac. Maar we kunnen ook denken aan de kinderen van Ismaël. En Abraham heeft meerdere vrouwen gehad. Is ook getrouwd geweest met Ketura. Ook daar kunnen we aan denken. De volkeren, dat is in eerste instantie. Maar in tweede instantie aan de niet te tellen scharen van gelovigen die door het geloof in Christus kinderen van Abraham zijn. Want als de Heere God dit aan Abraham belooft, een vader van alle gelovigen, dan is dat gebaseerd op het werk, het offer van de Heer Jezus. We gaan nog even zien wat Galaten 3 hierover zegt. Als u het even op wilt zoeken. Galaten 3. Ook zo'n duidelijk schriftgedeelte. Galaten 3, vers 6 tot en met 9. Zoals Abraham God geloofde, zoals in mijn vertaling, en het hem tot gerechtigheid werd gerekend, zoals daar zit natuurlijk in voor ons, dat we het werk van de Heer Jezus, zijn offer, aanvaarden. We kunnen ons inspannen, we kunnen van alles en nog wat doen, maar het gaat om het werk van de Heer Jezus. Dat we ons toevertrouwen aan hem. Dat hij ons oude leven verandert in een nieuw leven. Dat we tot bekering komen, tot wedergeboorte, door het werk van de Heer Jezus. Nou dan, vers 7. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. Zo mogen we dat aanvaarden. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen, dat gaat ook over ons, zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. En in u zullen al de volken gezegend worden. Wat een profetische woorden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn gezegend samen met de gelovige Abraham. Dat alles in Christus. Niet vanwege het besneden zijn, niet vanwege het houden van de wet, maar vanwege het geloof in de Heer Jezus. Door de prediking van het woord gaat dat door. En worden er ook vandaag nog mensen gered, omdat ze dat aanvaarden. We gaan naar het vierde punt en dat is Isaac geofferd. Op de proef gesteld. Wie bedenkt zoiets? Jaren gewacht op een zoon en dan dit. Wat zou er door Abraham heen gegaan zijn? Hoe kunt u dit van mij vragen? Dit kan ik echt niet doen. Dat zou zomaar door Abraham heen gegaan kunnen zijn? Wist Abraham wat God van plan was om te doen? Ik denk het niet. Alhoewel, op een andere plek, ik dacht in Genesis 19 of zo, lezen we van dat God zei, zal ik voor Abraham verbergen wat ik van plan ben om te gaan doen? Maar hier was het een beproeving. Abraham wist het niet. We lezen hier niets over in de Bijbel, wat het emotioneel met Abraham gedaan heeft. Wat we wel lezen, dat is dat Abraham bij zichzelf overlegde. Hij gebruikte zijn verstand. Hij was al zo lang onderweg met de Heere God. Hij was gegroeid in zijn geloof. Hij had een aantal keren de Heere God een handje willen helpen. Maar uiteindelijk vertrouwde hij voor 100% op God. En hij had een zoon ontvangen. Hij had de betrouwheid van God geproefd. En Abraham vertrouwde volledig op God. En hij ging die weg om zijn zoon Isaac te offeren. En dan, hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem, Isaac, uit de doden op te wekken. Ook dit is weer opmerkelijk, dat Abraham dat overlegde in zijn gedachten. Want tot die tijd komen we geen opwekkingen van doden in de Bijbel tegen. Daarin had Abraham geen voorbeeld. Hij overwoog. En zo heeft Abraham, als het ware, zijn zoon geofferd en teruggekregen. Want op het moment dat hij zijn zoon zou slachten, kwam er een stem van de engel uit de hemel. Niet doen, Abraham. God heeft jouw bereidheid, je gehoorzaamheid en je geloof gezien. En dan is er een ram in de struiken, wat letterlijk wordt geofferd. En symbolisch wordt Isaac opgewekt. Een prachtige geschiedenis in het leven van Abraham. En dan denken we ook aan de vader met een hoofdletter die echt zijn zoon offerde. We denken aan Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gaf, opdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven hebben. Of in de Romeinenbrief. God echter bevestigt zijn liefde jegens ons, daarin dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Hierin zien we zo prachtig dat Isaac een type is van de Heer Jezus, een voorafschaduwing van wat zou gebeuren. En de Heere God maakt zich regelmatig bekend als de God van Abraham, Isaac en Jacob. Zo maakte de Heere zich bekend aan Mozes. Zo sprak de Heere God over Job. Hebt u mijn knecht Job gezien? Het lijkt er wel op dat God er genoegen in stelt om zichzelf bekend te maken door te zeggen, denk aan Abraham, Isaac, Jacob, Mozes, Job en vele anderen. Hij draagt, om zo te zeggen, de achternaam van mensen. De God van Klaas. De God van Henk. Wie heet hier Henk? Kijk, dat is mooi. Dat is mooi. De God van hen woont niet in een huis. Nee. Die woont in een woonark. Nou, niet in een tent, maar een klein verschilletje. Ik dwaal een beetje af, dat begrijpt u. Maar ik zie u heel graag glimlachen. Henk en Rietje kunnen heel makkelijk de trossen losgooien en dan varen ze. Waar naartoe? Waar God hen wil gebruiken. Dat typeert denk ik wel een beetje hun leven. Prachtig wat we lezen over Abraham. We hebben in dit leven geen blijvende plaats. Ik hoop dat dat duidelijk is. Abraham gehoorzaamde en overwoog. Het is niet helemaal blindelings. We mogen ons verstand best wel gebruiken. Als wij zoals Abraham gehoorzamen, kunnen we geweldig gezegend worden. Maar er kan ook beproeving op onze weg komen. Waar we God niet begrijpen. En dan blijft er over dat we hem vertrouwen. Abraham overwoog. Dat betekent eigenlijk dat hij niet bij zichzelf te raden ging. En ook niet bij anderen. Maar hij vertrouwde op God. Stelde zijn vertrouwen op de God met wie hij wandelde. Dan, dat had ik u al beloofd dat ik daar nog op terug zou komen, lezen we ook wat de Heere Jezus over Abraham zegt. In Johannes 8, vers 56. U hoeft het niet op te zoeken. Ik lees het u voor. In het gesprek met Joden geeft de Heere Jezus een prachtig voorbeeld over Abraham. In Johannes 8, vers 56 lezen we: Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij mijn dag zou zien. En hij heeft die gezien. En hij heeft zich verblijd. En dan kan ik me voorstellen dat u zich afvraagt: maar wat heeft Abraham gezien? En waar gaat het over mijn dag? Nou, ik denk dat Abraham heeft mogen zien dat de Heer Jezus zou komen. Dat hij een offer zou brengen. Dat hij zou opstaan. Denk aan Isaac. Maar misschien heeft Abraham nog wel verder gezien. Dat de Heer Jezus terugkomt. In de Hebreeënbrief wordt heel veel over de wederkomst gesproken. Wat minder duidelijk over de opname. Maar het is wel bijzonder dat de Heer Jezus dit over Abraham zegt. Heeft Abraham Mozes gekend? Is een vraag aan u. Heeft Abraham Mozes gekend? Ik zie rimpels. Nee, wordt er geschud. Nee. Nou, dan wil ik u heel graag meenemen naar Lucas 16. En dan gaan we langzamerhand afsluiten. Lucas 16. Het is altijd verrassend weer wat we in de Bijbel tegenkomen. Lucas 16. Ze hadden een prachtig verhaal. Sommigen denken misschien dat het een gelijkenis is. Ik denk dat het echt een realiteit is. En dat gaat over de rijke man en de bedelaar Lazarus. In Lucas 16 lezen we vers 22 tot het einde. Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. Hé, in de schoot van Abraham. Het dodenrijk. Maar wel de goede kant, hè? Waar later de Heer Jezus van zegt, heden zul je met mij in het paradijs zijn. Vers 23, en ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel, de andere kant van het Rode Rijk, zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei, Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen. Want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. Abraham echter zei, kind, herinner u het goede, dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven. En Lazarus evenzo het kwaade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. En bovendien, er is tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen. En ook zij die van daar naar ons zouden willen gaan, niet kunnen. En hij zei, ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt. Want ik heb 5 broers, laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat zij niet hier komen in deze plaats van pijniging. Abraham zei tegen hem, zij hebben Mozes en de profeten. Abraham spreekt over Mozes en de profeten. Laten zij naar hem luisteren. Hij echter zei, nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden zij zich bekeren. Maar Abraham zei tegen hen, als zij zich niet naar Mozes, als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. Bijzonder dat Abraham hier over Mozes spreekt. En daar kunnen we ons over verbazen. Maar als we bedenken wie God is die hij diende, en dat lezen we zo mooi in de laatste tekst die ik met u deel, en dat is in Handelingen 7. Dat geeft, denk ik, het geheim weer. Handelingen 7, vers 2. En hij, mannenbroeders, zij, mannenbroeders en vaders, luister. De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham. We hebben te maken met een God van heerlijkheid. Een God die zich de Almachtige noemt, de Allerhoogste. Een God die de schepper is van hemel en aarde. Een God van Abraham, Isaac en Jacob. En hier een God van heerlijkheid. Daarin schuilt het geheim van die bijzondere openbaringen, misschien wel, in het leven van Abraham. Samenvattend, elke geloofsgetuige uit het verleden illustreert bepaalde aspecten die ons kunnen helpen, bemoedigen om te volharden in de tijd waarin wij leven. Zij laten zien hoe we mogen omgaan met de Heere God. Wij hebben die geloofsaspecten die zichtbaar worden in Hebreeën 11, ook dat hebben wij nodig. Ook dat zal in ons leven zichtbaar worden als we met hem wandelen. Juist ook als het tegen zit. Als onze huidige omstandigheden ons te neerdrukken. De onzekerheden ons van deze wereld ons bezighouden. Wat doen we daarmee? De geloofsgetuigen en Abraham in het bijzonder laten het ons zien. Stel je vertrouwen op de Heere God. Ook als je het niet ziet. Leer in de verte te zien. Lieve mensen, ik kan niet in uw hart kijken. Maar ik bid en ik hoop dat u de Heer Jezus hebt toegelaten in uw hart. Dat u wedergeboren bent. Dan heeft dat gevolgen voor uw levenswandel. Inderdaad, dan gaan we ons een vreemdeling voelen in deze huidige wereld. En ook in het leven van deze geloofsgetuigen was het de toekomst. Alles wijst in de toekomst. Zij hebben het van verre gezien, met geestelijke ogen. Zij zagen op de belofte voor Israël dat ze erfgenaam worden. Dat het letterlijk in vervulling zal gaan in de toekomst. Een groot nageslacht. Maar dat geldt ook voor ons. Ook wij mogen in de verte zien. En de zoon van de belofte mogen we verwelkomen. Als het ware, we verwachten hem heel sterk. Drie dingen kunnen we vasthouden. Voordat we een mooi lied gaan zingen. En dat is de weg van vreemdelingschap. Dat is ook ons leven. Als we hem vertrouwen, als we het woord serieus nemen, voelen we ons steeds minder thuis op deze wereld. En wordt ons verlangen alleen maar sterker dat we mogen zijn waar we nu al burgers van zijn. Prachtig die teksten van dat we ons richten op de hemelse dingen. Aan Abraham werden ook hemelse dingen geopenbaard. In de tweede plaats dat we de opstandingskracht ook in ons leven ervaren. Wat Abraham zag bij Isaac toen hij hem moest offeren, geldt ook voor ons. Dat we weten dat we in Christus een nieuwe schepping zijn. Laten we dat niet vergeten. Te midden van alle narigheid en alles wat ons tegenzit. We zijn een nieuwe schepping. En dan als derde gericht op de zoon van de belofte. Dat we in de verte zien. Sommigen zien hem al. Die zijn er zo enthousiast over. En die, ja, soms een te stellige opvatting van dan en dan. Komt hij terug? Lieve mensen, dat weten we niet. Maar ik begrijp het, dat mensen gaan rekenen, ook al is het niet wijs. Maar geef wel aan dat ze verlangen naar de Heer Jezus. De dag van Christus, zijn komst verwachten wij. Een geweldige belofte. Een vergezicht. En daarin verheugen we ons. En ik hoop dat dat ook uw hart en mijn hart zal vullen met blijdschap. Amen. Zullen we de Heere God danken. Vader in de hemel, de God van Abraham, Isaac en Jacob, zo stelt u zich voor aan Mozes. En zo mogen we u leren kennen in uw woord. Maar we mogen ook weten dat u een God bent van heerlijkheid. En dat is door ons niet te doorzien hoe groot uw heerlijkheid is. Maar wel dat u uw zoon gegeven hebt. Dank u wel, Heer Jezus, dat u die weg gegaan bent. In gehoorzaamheid. En dat u uw leven gegeven hebt. Ook voor ons. Dank u wel dat we uw offer mogen aanvaarden, dat we vrijgemaakt zijn van onze schuld. Dat u ons gekocht hebt met uw dierbaar bloed. En dat we, ja, mogen leven in relatie met u. Daarvoor hebt u uw woord en uw geest gegeven. En zo wil ik ook bidden voor ieder die vanmorgen hiernaar geluisterd heeft. Heer, dat we het voorbeeld mogen volgen. Niet dat we dat krampachtig doen, maar dat we juist in het vertrouwen op u mogen ervaren dat het gevolg daarvan een ontspannen wandel met u mag zijn. te midden van allerlei aardse spanningen, mogen we geestelijk die zekerheid bezitten en verwachten we uw komst. En tot die tijd willen we jou ook gehoorzaam zijn en van u getuigen. Zo wil ik bidden voor deze gemeente, voor de broeders, dat zij mogen dienen met vreugde, met blijdschap. Schenk hen uw wijsheid en alles wat nodig is. Heer, opdat de broeders en zusters opgebouwd mogen worden. Opdat we een goed gerucht verspreiden te midden van de stad of de plaats waar we wonen. Maar bovenal dat het alles zal zijn tot meerdere glorie en lof van u. Uw naam zij geprezen, Vader en Zoon. Amen.